Er was eens een wetenschapper die onderzoek deed op het geluidslaboratorium van de NOS in Hilversum. Hij zocht naar mogelijkheden om geluid dat met de microfoon werd opgenomen zo realistisch mogelijk weer te geven via de luidsprekers. Begin jaren 90 deed hij een revolutionaire ontdekking. Een ontdekking die gebaseerd was op een totaal andere visie op de werkelijkheid. Zijn vinding bleek meer dan alleen geluidsgolven te registreren en veroorzaakte grote onrust binnen de omroepwereld. De extra geregistreerde informatie noemde de ontdekker structuur- of ordeningsinformatie, een term uit de wereld van de homeopathie. De ontdekker heet Henri van der Heijden. Hij is inmiddels 68 jaar. Jarenlang was hij in dienst van het Nederlands omroepbedrijf, maar hij werd 10 jaar geleden met vervroegd pensioen gestuurd. Tot op de dag van vandaag heeft Van der Heijden geweigerd over zijn ontdekking met de buitenwereld te spreken. Kees Wieringa, muzikus en programmamaker, wil weten wat de uitvinding van Van der Heijden precies behelst en wat er van geworden is. U kunt gaan luisteren naar het eerste deel van een tweeluik. Geluid dat niet mag.
Het NOB, of de NOS toen, en dat kwam voort uit de NRU, had een eigen laboratorium.
Luyo van Gestel is geluidstechnicus bij Dutchview, dat tot voor kort het Nederlands omroepproductiebedrijf heette, NOB.
Dat eigen laboratorium, dat is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog, omdat de Duitsers alle apparatuur hadden meegenomen en in de wereld ook niks te koop was. Dus de toenmalige NRU heeft echt een behoorlijk laboratorium gehad, waar zelf apparatuur ontwikkeld werd. En er was natuurlijk ook heel veel kennis. En via die poot ben ik ook daar terechtgekomen. En ja, op een gegeven moment, ik weet niet meer precies. Ik dacht dat het Bert was die zei, je moet een keer naar Van der Heijden gaan. Want daar kan je dingen horen. Het was echt heel sumier wat
ik toen... Bert van Dijk.
Bert van Dijk. Het was heel sumier nog wat er toen te horen was. Maar ik hoorde vanaf het begin van, dit zijn dingen waar ik altijd naar op zoek ben geweest.
En wij deden onderzoek op het gebied van geluid. En dat moest uiteindelijk komen tot een ontwerp van een geluidregeltafel of allerlei andere circuits die gebruikt werden bij opnames en weergaven voor radio-uitzendingen.
Nico van der Kuil was een collega van Henri van der Heijden. Hij werkte ook als laborant op het audiotechnisch laboratorium van de toenmalige NOS. Nico werkte daar al sinds 1973. Hij is sinds 1 jaar met pensioen.
Er is toen erg veel ontworpen en ontwikkeld, omdat alles vlak na de oorlog dus in de kinderschoenen stond. En in de industrie was absoluut niks te koop, dus er werd echt van de grond af aan werd alles opgebouwd. En dat is een hele periode geweest van echt ontwikkelen, ontdekken van allerlei schakelingen.
Hoe groot was het?
De afdeling in zijn totaliteit bestond, dacht ik, uit een man of 16, 17... die onderverdeeld was in verschillende disciplines. 2 mensen voor het audioontwikkeling, 2 mensen voor de registratieontwikkeling, hoogfrequent ontwikkeling, digitale ontwikkeling en transmissietechnieken en akoestiek vanzelfsprekend.
Geluidstechnicus Bert van Dijk kwam in 1975 in dienst van de NOS.
En dan gebeurde het volgende. Op een gegeven moment werden de cd-spelers geïntroduceerd. Toen was er een sessie, een afluistersessie in een dode kamer. De NOS beschikte toen, het was toen nog NOS, beschikte toen nog over een meetkamer die helemaal akoestisch doodgemaakt was. En daar werden 3 cd-spelers vergeleken. Een goedkope, een dure en een superdure. En de verschillen waren eigenlijk vrij weinig. Maar goed, eigenlijk was dat niet zo interessant. Wat wel interessant was dat er tegelijkertijd daar in de kantine een meneer rondliep die zei van ik heb boven 2 versterkers. En zal ik je eens het verschil laten horen tussen 2 versterkers. Ik ben daar naartoe geweest en ik viel van verbazing van mijn stoel. Hij demonstreerde in ieder geval 2 versterkers, alle 2 aangesloten op dezelfde bron. En alle 2 af te luisteren op dezelfde hoofdtelefoon. Dus eigenlijk een heel korte keten. En het verschil was verbazingwekkend. En dan hoorde ik het verschil tussen een reflexversterker en een zelfgebouwde versterker. En hij draaide een cd waar met een redelijke opname. En het verschil tussen die twee was dat het ene stond als een lijntje in je hoofd, het bekende hoofdtelefoongeluid. En die andere die kwam los. Die had veel meer definitie in ruimtelijk opzicht. Je kon veel beter lokaliseren wat op sommige instrumenten gebeurde. Je hele muzikale verhaal zelf, de muzikale inhoud, werd ook veel beter weergegeven. Je zit op dat moment, heb je de indruk dat je niet meer naar de weergave van een stuk muziek zit te luisteren, maar dat je bij de muziek zit. En dus dat vond ik een heel schokkende ervaring geweest. En dat was mijn eerste ontmoeting met Van der Heijden.
Louis van Gestel.
Ja, op een gegeven moment, ik weet niet meer precies. Ik dacht dat het Bert was die zei, je moet een keer naar Van der Heijden gaan, want daar kan je dingen horen. Het was echt heel sumier
Bert van Dijk.
Bert van Dijk. Het was heel sumier nog wat er toen te horen was. Maar ik hoorde vanaf het begin van, dit zijn dingen waar ik altijd naar op zoek ben geweest.
En Van der Heijden was het hoofd van dat laboratorium?
Het was niet. Michielsen was toen het hoofd, dacht ik. En Van der Heijden was gewoon een ontwikkelaar. En hij heeft onder andere de manier uitgevonden zoals wij stereo op de FM uitzenden. Hij is bij toeval terechtgekomen op koolstof. Dat blijft een toverwoord wat in dit hele fenomeen zal terugkomen. Dat koolstof een essentiële verbetering van een meerwaarde in geluid was. Vanwege dit facet heeft Van der Heijden in de tijd de opdracht gekregen. Goh, kan je nou niet eens gaan onderzoeken? Maak nou eens een versterker die echt zo ideaal mogelijk is en waarvan je kan zeggen dat wat aan het begin ingaat, dus zeg maar het microfoonsignaal, en wat er aan het einde uitkomt, dat echt identiek is. Nou, daar is hij mee aan de gang gegaan. En daar is uiteindelijk dit uit voortgekomen. Met heel veel vallen en opstaan. Toen ben ik met hem in contact gekomen. Ik ben naar hem toe gegaan, ik ben afspraak met hem gemaakt en daar heb ik de eerste experimenten gehoord. En dat was me heel sumier wat er nog omgebouwd was. Maar ik hoorde onmiddellijk van, hé, maar er gebeurt meer.
Wat dan?
Ja, dat is heel moeilijk onder woorden te brengen. Als je het heel grof, het gaat daar niet om, maar als het systeem volmaakt is, dan heb je dus, als je geluid op een koptelefoon hebt, dat is een van de duidelijkste voorbeelden. Als je geluid op een koptelefoon hebt, dan ben ik er van jongs af aan gewend geraakt dat het geluid midden in mijn hoofd zit. Dat is een rare plek. Want ik loop dagelijks met mensen te praten al mijn hele leven lang en ik heb het nog nooit meegemaakt dat iemand midden in mijn hoofd zit. Zelfs niet als je heel intiem bent dat iemand tegen je oor aan fluistert, dan zit hij nog steeds buiten je hoofd. Nou, met Van der Heijden's systeem lukte het om dus geluid, wat met microfoons opgenomen was en van microfoonniveau versterkt was tot aan een koptelefoon en later ook op te nemen, dat geluid buiten je hoofd plaatsvond en nooit in je hoofd ging zitten.
Geluidstechnicus Bert van Dijk.
Nou, ik ben een paar maanden later terug geweest. Toen was hij onderhand wat verder met die versterker. En hij was er toen onderhand achter gekomen waar de sleutel van het gebeuren zit. In welke richting hij moest zoeken. En Van der Heijden is behalve ingenieur, is hij ook homeopaat en heeft nog wat filosofie gedaan. Kan dus diverse aspecten combineren. En om kort door de bocht te gaan, en zo verklaar ik het dan maar even heel snel. Als je in de natuur iets hoort, gewoon in de natuurlijke omgeving, of in de concertzaal, hoe dan ook, maar in de natuurlijke omgeving iets hoort, hoor je het met je beide oren. Op het moment dat je het door een paar microfoons en luidsprekers moet weergeven, hoor je het uiteraard ook met je beide oren. Maar zou eigenlijk de hele keten van microfoon, opnameapparatuur naar de luidspreker toe, moeten voldoen aan dezelfde biologische wetten als waaraan je oren voldoen. Van der Heijden noemt dat structuurinformatie. En
die structuurinformatie.
Structuurinformatie, ja. En die geeft namelijk informatie over de plaats waar jij je in die structuur bevindt. Het geeft een informatie over de structuur van het geluid op die plek, van de bron en dergelijke. Die informatie moet je zien mee te nemen.
Geluid is voedsel.
Louis van Gestel.
Geluid is geestelijk voedsel. Je moet je voorstellen, als je niet kan horen, dan ben je dus doofstom. Een ongelooflijke hoeveelheid ontwikkeling die je in je leven meekrijgt, krijg je door geluid. Dat realiseren mensen zich niet. Dus geluid is gewoon voedsel. Nou, als geluid voedsel is, dan moet je ook net als bij voedsel wat je eet, moet je ook gewoon goede dingen eten. En dan moet je ook geen giftige dingen gaan eten. Nou, dat is een van de redenen, dat is een van de eerste dingen die van de Heide me leerde, is dat je geluid niet door chemische componenten moet laten gaan. Dus je kunt geen elko's of tentaalcondensatoren gebruiken. Nou, je moet koolstofcondensatoren, polycarbonaat, gebruiken.
Oud-collega Nico van der Kuil.
Op een gegeven moment was het zo dat er bepaalde schakelingen alleen gemaakt mochten worden met onderdelen die door Harry uitgependeld waren. En dat waren dan de onderdelen die uitsluitend en alleen geschikt waren voor dat soort schakelingen.
Wat is uitpendelen?
Ja, dat is voor mij ook een raadsel. Er hangt een gewichtje aan een draadje en dat draadje wordt boven het onderdeel gehouden en gaat het linksom of rechtsom. Dat schijnt dan een vorm te zijn of het onderdeel wel of niet goed is. Op een gegeven moment is er aan mij gevraagd door mijn toenmalige opdrachtgever of ik met de ideeën van de Heide dus een mengtafel wilde ontwikkelen. Daar heb ik eens over nagedacht en daar heb ik vriendelijk toch dringend verzocht om dat ik dat niet hoefde te doen.
Waarom?
Omdat het een voor mijn gevoel op niets gebaseerd is.
Had hij veel supporters bij de technische dienst?
Naar mijn idee was het kamp redelijk verdeeld, ja. Er waren mensen die waren echt enthousiast. En daarnaast was er een veel grotere groep die er heel sceptisch tegenover stond. Ja.
Wat ga je hier doen vanavond?
Nederlands Kamerkoor zingt hier vanavond. Een programma. En dan gaan we ook opnemen voor de KRO.
Wie dirigeert dat?
Paul van Hevel.
Maar er is iets met die kerk hier aan de hand.
Nou, dit is een van de kerken. Een beetje zachtjes doen, dus laten we iets verder naar achterlopen. Ja. Een van de kerken waar het project mee begonnen is. Het Van der Heide project. En waar dus Harry ook wat dingen ontdekt heeft. Toen de eerste regel, of de eerste spullen, opnamespullen gebouwd waren, moesten natuurlijk opgenomen worden. En toen heeft hij mij gevraagd of ik me daar mee wilde bemoeien. Ik heb toen in samenwerking met onder andere de KRO een serie dubbele opnames georganiseerd. Dus werden gewone opnames gemaakt voor de radio-uitzending. En daarnaast stonden wij met losse spullen. Met omgebouwde spullen hetzelfde project op te nemen, zodat we leuk vergelijkingsmateriaal hadden. En we kwamen tot de ontdekking dat...
Dat was waarschijnlijk ook koormuziek.
Dat was barokmuziek, ik me nog goed herinneren. Daar kwamen we tot de ontdekking dat eigenlijk die ruimtelijkheid, die zijn opnames, zijn werking had verkeerd, toen zo kenmerkte, dat die eigenlijk een stuk minder werd. En dat er toch iets was wat schijnbaar de boel negatief beïnvloedde. Het kon eigenlijk niet anders dan dat het de opnameruimte zelf was. En Harry is nogal gevoelig op dat punt. Dus die is een keer rond wist hij en zei van nou, die kerk die deugt niet. En is zich toen...
Deze kerk, de Pieterskerk.
De Pieterskerk. Hij zegt nou, als je 3 of 4 meter van het koor af bent, dan hoor je eigenlijk alleen nog maar akoestiek, galm. Zonder dat je precies kunt volgen wat ervoor gebeurt. Hij is toen gaan zoeken. En kwam tot de conclusie dat er punten in zo'n kerk waren die op een of andere manier verstorend werkten op akoestiek.
op jouw beleving van de akoestiek, laat het zo zeggen. Hij kwam erachter als je daar ringen op legde, koperen ringen. Je moet zien, zijn eigenlijk hoepeltjes van koperen waterleidingspijp met een, ja, met een gaatje erin. Hij is niet helemaal gesloten, dus die hoepels. En die hoepels had hij voorzien van behandelde koolweerstanden. En als je die op een speciaal, op een bepaalde manier, moet je ook even uitzoeken, op die punten legt, dan klaarde de lucht op na zo'n uur, anderhalf uur. En hoe vaak je dat deed, hoe sneller dat gebeurde trouwens.
Weet je nog waar die punten waren?
Ja, ik kan ze zo aanwijzen.
Wijs eens aan.
Nou, loop maar even mee.
Het is een hele grote kerk, hè?
Het is een behoorlijke grote kerk, ja. En er waren meer punten, maar de belangrijkste punten liggen meestal in een kruisvorm. Heel typisch. En die, je vindt ze dus ook eigenlijk alleen maar in die oude katholieke kerken. Dit is van oorsprong dus ook een katholieke kerk. Hier is, je kunt het eigenlijk nog wel zien, hier. Oh. Dit stuk, precies in het midden voor de bank. Oh. Daar ligt er één. Er ligt, hier ligt een punt. Mm-hmm. Er ligt daar een punt, er lag daar een punt, moet ik zeggen.
Dus we staan nu vlak voor het koorgedeelte?
Ja, het koorgedeelte, voor de voorste bank.
Voor de voorste bank?
Ja.
Daar, daar is zo'n punt.
Daar is zo'n punt. Moeten we even.
En daar leg jij dan een ring op? Of heeft hij toen een ring op?
Een ring opgelegd en dan had een merkwaardige consequentie dat dat na een uur veel beter begon te klinken. En dat ging dan, het bleef eigenlijk een uur bleef en er gebeurde helemaal niks. Terwijl hij zegt, nou, het moet toch veranderen. Er gebeurt niks. En alsof er een schakelaar omgehaald werd, binnen 2 minuten daarna, dan was het in 1 keer in orde.
En was dat, als het beter klonk, was dat ook voor de luisteraars te horen hier in de kerk? Of alleen bij de opname?
Nee, het is dus ook in de kerk gewoon te horen. En dan haalde je de ringen weer weg. En dan zakte het ook net zo weer in elkaar.
Is de kwaliteit van geluid meetbaar?
Ja, natuurlijk.
Oud-collega Nico van der Kuil.
Er is een aantal metingen waarbij je dus de kwaliteit van het geluid kunt bepalen.
Hoe?
Met name de vervormingscijfers van een schakeling, de ruiscijfers van een schakeling, de bandbreedte, oftewel de frequentiekarakteristiek van een schakeling, die zijn bepalend voor de kwaliteit van het geluid. En
stel dat die meetresultaten allemaal optimaal zijn.
Ja.
Klinkt het dan ook goed?
Dan kun je er zeker van zijn dat het in 90-95% van de gevallen goed klinkt. Ja. Ja. Dat klopt.
Hier zijn de meningen over verdeeld.
Nou, dat hangt er natuurlijk van af. In welk opzicht zijn die meningen erover verdeeld?
Nou, er zijn verschillende mensen die zeggen, ja, je kunt het wel meten, maar uiteindelijk moet je het toch met je oren beoordelen. En er zijn genoeg schakelingen of versterkers of weergevers gemaakt waarbij de getallen allemaal ideaal zijn.
Ja.
En toch klinkt het niet goed.
Dat hangt er natuurlijk ook vanaf wat je meet. Wij maten statische metingen. Dat is een heel goed ding. Maar daarnaast deden we ook heel veel dynamische metingen. En uit dynamische metingen komt nog veel meer van hetgeen wat je hoort.
En we leggen hier altijd 5 ringen neer. Hier één. Ze liggen in de vorm van een kruis. Er zijn hier diverse. Waarschijnlijk zijn hier vroeger ooit, is hier vroeger ooit een kleinere kerk voor geweest. Er zijn hier twee kruisen te ontdekken eigenlijk. Het belangrijkste is de laatste. En die pakken we dan ook meestal aan. Die ligt hier een punt. Ligt daar in de crypte liggende. Aan de zijkant van de crypte liggende 2. Onder in de crypte liggende 2. En dan heb je dus 5 bij elkaar. Liggen in de kruisvorm.
Doe je dat elke keer als je hier opneemt? Want nu liggen ze hier niet.
Nee, nu liggen ze hier niet. Henri heeft nog iets anders ontdekt. In het begin waren we nogal huiverig voor dat soort dingen. En ik denk, wat ben je in godsnaam aan het doen? En wat ze doen is in feite zorgen dat voor jou de ruimte toegankelijker wordt. Je oren gaan ervoor openstaan.
Hij heeft het erover dat hij deze kerk ook heeft op verschillende manieren heeft behandeld.
Ja. Ja, in eerste instantie dus met die ringen. Vervolgens heeft hij rondgelopen met een flitser. Gewoon een elektron. Ja, zo'n flitser, een grote flitser die een beroepsfotograaf heeft. Waarbij hij dus geordend, want dat is weer, dit moet natuurlijk wel allemaal goed zijn. Die heeft hij dus ook omgebouwd, die flitser. En daar heeft hij bepaalde plekken mee geflitst. Hij heeft en de laatste behandeling heeft hij, had hij nog iets speciaals bedacht. En dat heeft hij nu toegepast en dat is ook blijvend. We hoeven dus in feite nooit meer wat aan deze kerk te doen.
Nee. Je legt hier ook nooit meer, want je neemt hier heel veel op. Hè?
Ja, ik leg niets. Ik doe nog wel eens iets, maar dat is niet voor de mensen hier niet waarneembaar.
Zoals vanavond zet je gewoon die microfoon, staan ze hier.
Ja.
Ze staan gewoon bijna op dat kruispunt. Ze staan op dat kruispunt.
Het statief staat op kruispunt. De microfoons hangen dan een meter erachter ongeveer. Want, ja. Ja, ik kan moeilijk met statief in de banken.
Dus je hebt hier gewoon twee microfoons staan? En dat is alles?
Dit zo. Ik heb ook maar twee oren.
Het is ongelooflijk wat er gebouwd is. Een heel mengtafel is er omgebouwd. Er is minstens 1 M15 omgebouwd.
Wat is dat?
Dat is een analoge recorder, studio recorder. Er is ook een digitale studio recorder omgebouwd.
Louis van Gestel.
Er zijn een behoorlijk aantal microfoons omgebouwd. En er is ook een redelijke hoeveelheid bekabeling aangeschaft.
Dus er is behoorlijk in geïnvesteerd.
Ik heb toen het bedrag van 2 ton horen noemen, maar dat is vast veel meer geweest. Dat praten we alleen over materiaal. En,
waar is dat nu, dat materiaal?
Ik zou het niet weten. Het enige wat ik weet is dat de kabels zijn allemaal behoorlijk geroofd. Omdat je moet je voorstellen, er is één auto omgebouwd.
De reportagewagen.
De 708. En daar is de bekabeling van Van der Heijden ingebracht. Die zijn speciaal gemaakt, ik meen in Duitsland. En in die wagen hing er overal koolstofkabel. Maar het was de enige en iedereen hoorde dat dat gek was. Dus iedereen drukte kabel achterover.
Ach.
Dus die kabels die bleven ook niet echt bij die wagen. En van lieverlee is die kabel, dus die wagen geheel zonder koolstofkabel komen, behalve wat er dan vast ingesoldeerd was. Zover gingen ze nog niet dat ze dat eruit gesloopt hebben.
Ja. Dus die kabel was wel geliefd?
Die kabel was behoorlijk geliefd, ja.
Je moet zo bekijken, in de theorie is het zo dat alles met alles te maken heeft. Op het moment dat er een geluidsgolf vanuit het koor waar het staat te zingen tegen de muur botst en jij hoort die reflecties en die muur is van materiaal gemaakt wat een negatieve invloed heeft, komt ook die informatie van die muur op dat geluid te zitten. En dat wil jij niet horen. Dus vandaar dat je dat scherpe krassen, dat je eigenlijk je oren dicht wil stoppen, dat het nooit aangenaam is. Op het moment dat het jou niet zou doen, of een positieve bijdrage zal hebben, één van de twee, dan is het geluid ook niet meer onaangenaam. En in feite, wat er dus gebeurt met het neerleggen van die ringen en al die andere toestanden, is zorgen dat je de negatieve invloeden van dat soort informaties opheft. En dan kom je dus bij het punt waar je wezen wilt.
Kees Wieringa,
u bent reeds vele jaren chef-dirigent van het Radio Philharmonisch Orkest.
Ja. In die hoedanigheid heeft u waarschijnlijk ook ooit die Henry van der Heijden meegemaakt. Klopt dat?
Op een gegeven moment had hij, hij wilde mij iets laten horen. Toen zijn we daar met een paar mensen naartoe gegaan. Toen werkte hij nu nog voor, wat was het toen? Nou, ik weet niet meer wat voor namen toen had, de NOS of de DUC of de...
NOS waarschijnlijk.
Ja, en toen liet hij ons wat apparatuur horen die hij geschoond had, zoals hij dat zelf noemde. En ik was toen heel verrast dat ook voor mij, die er dus dagelijks mee bezig is, hoe puur dat klonk, wat hij liet horen. En inderdaad, schoon. Ik bedoel, de klanken, dat stroomde als ja, echt prachtig helder water, zonder vervuiling uit die luidsprekers. En dat vond ik heel erg bijzonder.
Want het is natuurlijk moeilijk voor te stellen, u zegt het zelf al even, wat is puur, wat is schoon?
Ja, toch als je het eenmaal hoort, je kan het dus heel moeilijk uitleggen.
Gaat het om een, zou je het kunnen vergelijken met een soort detaillering, of hoe zou je het kunnen zeggen?
Ja, het is een beeld wat je dus krijgt, wat natuurlijk toch altijd, het is vertaald van de realiteit. En ik sta midden in de realiteit, letterlijk en figuurlijk, sta er middenin. En op mij heeft dat dan de indruk dat het ook een pianissimo op zo'n manier kan overdonderend zijn in een bepaalde manier, omdat het ademt nog. Ik weet dus dat ik op dat moment echt ook dacht van ja, dit is heel bijzonder. Het is alsof je in een bergbeekje het water ziet stromen waar je werkt. Dus echt dat het kristalhelder is. De verhouding tussen bassen en hoge tonen, dat zit allemaal goed. Dus niet de een is afgeknepen en de ander is opgepept. Of schril of bonkend in de bassen. Ik vond dat heel bijzonder.
Had u ooit eerder zo'n ervaring gehad, luister?
Nee. Maar dit was werkelijk, dat was echt top.
Nou, je werd uitgenodigd op zijn kamer en dan werd je een verhaal verteld over wat hij allemaal gedaan had en de verschillen die dan hoorbaar moesten zijn. Dat werd je eerst meegedeeld en daarna mocht je dan luisteren.
Nico van der Kuil.
En er waren mensen bij die misschien verschillen hoorden, maar ik heb het nooit gehoord. In principe ben je dan absoluut geen onbevangen luisteraar meer. Je zou dat eigenlijk dubbel blank moeten doen, hè? Dat soort luisterproeven. En dan kun je bepalen of er werkelijk wat aan de hand is, ja dan nee.
Bert van Dijk.
Ik heb in die tijd zelf een paar microfoons gekocht. Dat heb ik omgebouwd op aanwijzing van der Heijden. Ik heb een digitaal setje had ik toen, heb ik omgebouwd. Een datrecorder heb ik omgebouwd. Ik heb een regeltafeltje gebouwd, een primitief. En ik heb toen daarna altijd de spullen van het NOB thuis gelaten. Er is nog een strijd geweest met het NOB.
Ja, dat zullen ze niet altijd zo leuk gevonden.
Nee. Maar ze stond gewoon in het magazijn, stond een complete portable set voor me klaar. Die nam er gewoon niet mee. Dat wist mijn baas ook.
Wie was je baas toen?
De directe chef was toen de tijd, was Ruud Klein. Die wist het ook. En hij zegt, het interesseert me niet. Als jij zorgt dat je spullen goed voor elkaar zijn, dan mag je rustig je eigen spullen meenemen. Maar wij willen wel onze spullen betaald hebben. Want anders dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk. Dus ik heb toen 2 of 3 jaar lang, 3 seizoenen lang, gewoon met eigen spullen opgenomen. En zo is dat etelijke seizoenen dus gegaan. Dat zegt toch wel iets.
Techneuten willen iets in grafieken zien, willen meten en willen concreet op een blaadje kunnen schrijven wat het verschil is. En je hebt het over gevoelstemperatuur, maar dan in geluid. En dat is nooit te meten. En dat is ook nooit exact vast te stellen. Je moet dus ook met luisterpanels gaan werken.
Dus dat was een van de problemen, dat dit niet grijpbaar was. Want het is natuurlijk raar. Iedereen die ik spreek, die zegt dit is een sensationeel systeem. Dit is een sensationele theorie. Het is veel beter dan het normale manier van opnemen. En dan vraag ik me af, waarom wordt dit niet nu algemeen toegepast?
Omdat op een gegeven moment de omroep gewoon moest gaan bezuinigen. Het NOB moest een zelfstandig bedrijf gaan worden. En moest geld gaan verdienen. En er werd dus heel nauwkeurig op gelet hoe het investeerde. En ik denk ook dat de toenmalige managers zagen wel de waarde van het systeem toen, maar zagen niet de mogelijkheid om dat te gelde te brengen.
Ik denk dat elke kwaliteitsverbetering zijn waarde kan hebben en dat je dat nooit mag afwimpelen. Dat je daar altijd naar moet zoeken. Dat je daar altijd mee bezig moet zijn.
U zegt de kwaliteitsverbetering is altijd interessant, alleen het NOB zegt ja, het heeft geen zin, want de uitzendketen die heeft toch enorme beperkingen, waardoor we toch niet aan een topkwaliteit hoeven te gaan zitten.
Ja, nou dat vind ik een hele defaitistische, daar ben ik het dus niet mee eens. Ik denk dat je daar moet werken om die keten beter te krijgen. En ook al denk je van, we zullen dat nooit 100%, ik kan me voorstellen dat je zegt dat krijgen we nooit 100% door. Maar al is het maar een verbetering op zichzelf van 20-30% over wat het is, dat is absoluut de moeite waard, vind ik. Ook al is het maar 10%. Ik denk dat er zoveel is wat wij niet kunnen bevatten. En dat wat dat betreft hij een ziener is en zijn tijd ver vooruit.
Ja, ja.
En misschien wel zo ver vooruit dat hij de aansluiting een beetje mist. En dat kan natuurlijk. Ik was met de hele waar het allemaal vandaan komt bij hem en misschien waar het vanzelf naartoe gaat. Ik kan hem in praktische zin niet volgen, maar in filosofische zin absoluut. Ik geloof dat hij dingen ziet en hoort die een heleboel, de meeste mensen geen weet van hebben. En dat je daarom ook naar zo iemand moet luisteren, vind ik. En dat je daarom ook dingen serieus moet nemen. Ook al klinken ze voor een zeer praktisch ingestelde bureaucraat, laat maar zeggen, volslagen wazig. Dat je moet, ja, dat soort mensen zijn zout in de pap wat mij betreft.
Dus nam het NOB het besluit, eruit jij?
Ik denk dat het NOB besloten heeft eruit op het moment dat bleek dat alle bedrijven...
Of daar was u toch bij? U praat alsof het andere...
Ja, nee hoor, maar ik wilde... Oh nee, ik ben niet extra punitief, om het zo maar te stellen.
Ruud Klein was vroeger de baas van Henry van der Heijden bij het Nederlands Omroepproductiebedrijf, het NOB.
We hebben om nou eindelijk eens te gaan bekijken van wat is nou het nut van deze vinding voor dit bedrijf. Wat zou er dan nog verder moeten gebeuren dan alleen het ombouwen van een regeltafel of een datiekor? Je zit, wil je de zaak volgens de filosofie van Van der Heijden, als ik het verkeerd zeg dan is het jammer, maar dat zit er in mijn hoofd. Wil je die ten volle uitnutten, dan zou je moeten zorgen dat de rest van de componenten die in het uitzendtraject ook aan bod komen, dat ook daar de toepassingen zijn zodanig is dat er zo weinig mogelijk vervuiling in het traject zit. Dat houdt in dat je ook met een Nozema om de tafel moet, dat je met consumentenapparatuur producent om de tafel moet, om thuis datgene wat we doen boven tafel te tillen. En dat het dus de handen op elkaar krijgen voor het totale traject, dat het een onmogelijke zaak werd. En daarmee dus in feite ook het slagen van het experiment, of experiment is dan wel, maar het slagen van het volledig uitnutten van de vinding, eigenlijk onhaalbaar is geworden.
Van der Heijden is op een gegeven moment met de fut gestuurd. Het project is door iedereen, door de leiding is verboden om daar om klanten demonstraties te geven, om omroepen demonstraties te geven. Ze wilden niet dat er gedemonstreerd werd. De demonstraties hebben we toen toch gedaan, maar dat hebben we gewoon naar 18:00 gedaan.
Waarom wilden ze dat niet, die demonstraties?
Ik denk dat het gewoon een economisch verhaal is. Plus het feit dat een hele hoop mensen letterlijk zeiden, dit geluid zit me te dicht in mijn huid. Ik kan hier niet tegen. Dit is te echt. Dus die wilden daar niet aan. Er waren andere mensen die zeiden, ja.
Het geluid is te goed.
Het geluid is te goed. Ja, dit is te echt.
Ik heb hem zelf naar huis gebracht met zijn spullen, met zijn laatste rit als het ware. En ik heb ook nog mijn best gedaan om een waardig afscheid voor hem te regelen en dat wilde hij niet. Hij is echt gewoon stilletjes weggegaan met de staart tussen zijn benen bij wijze van spreken. Vond ik heel triest en ik heb dat toen samen met Bert hebben overlegd met zijn vrouw of we dan toch niet wat konden doen. En die heeft ons duidelijk gemaakt dat hij dat gewoon niet apprecieerde. Dus dat hebben we ook geëerbiedigd. Maar het is natuurlijk, het is van de gekken. De mensen die dus echt daadwerkelijk in staat zijn om iets van het systeem te begrijpen. En daarmee bedoel ik om het te bouwen. Daarvan ben ik de laatste en ik ben nog wel in dienst. Maar dat zal waarschijnlijk niet lang meer duren, want het NLB heeft te kennen gegeven dat van mijn diensten geen gebruik meer hoeft gemaakt te worden.
Dus dan lig jij er ook nog eens uit?
Dan lig ik er ook uit.
Van der Heijden.
Jij spreekt met Kees Wieringa.
Ja, daar.
Dag meneer Van der Heijden, gaat het goed met u?
Ja hoor.
Ik heb nog een vraag. Hoe dat is gegaan dat u bent weggegaan bij het NOB in de tijd?
Het NOB werd toen helemaal gereorganiseerd. Ja, en er kwamen allemaal managers. En die managers die wisten van de techniek helemaal niks. Die keken alleen maar naar geld.
Ja.
Zo werd bijvoorbeeld het hele laboratorium naar huis gestuurd. Intussen had ik dus deze ontwikkeling gedaan. Dit ontdekt. En er was in feite een octrooi aangevraagd. En toen konden ze mij niet naar huis sturen omdat die octrooi aanvraag nog liep.
Ja.
Ja? Dus ik was de enige van het laboratorium die niet naar huis gestuurd werd.
Waar bent u toen naartoe gegaan?
En toen ben ik bij de klanktechnici terechtgekomen.
Oh.
Ja? Maar op een gegeven moment, toen was het zo dat vanuit de klanktechnici afdeling, ja?
Ja.
Men mij helemaal zelfs niet meer dag zei.
Oh.
Er was een vreselijke ontkenning, als het ware, ten opzichte van mijn persoon op een gegeven moment. En toen heb ik dat daar eens gezegd tegen het hoofd van de afdeling klanktechnici. En toen zei die, toen ik zei dat ik misschien ook maar met de fut zou gaan, dus op 57,5-jarige leeftijd.
Ja.
Hij zei, als ik jou was, zou ik het maar doen, want je wordt alleen maar hier benadeeld. En toen heeft hij de heer Gasten opgebeld. Dat was degene die reorganiseerde.
Ja.
En doorverteld wat ik allemaal gezegd had, dat ik in feite in een milieu was, ja, zo langzamerhand, waar geen enkele aandacht meer was voor hetgene waar ik mee bezig was. Ja. En precies op het allerlaatste moment werd wereldwijd het octrooi verleend. Op dat moment ook nog. Het is heel dramatisch verlopen. Want Machielsen was toen een beetje ook de groepsleider van het laboratorium nog. In die tijd.
Ja.
Toen zei ik tegen Machielsen, waarom ben je niet geïnteresseerd? En toen kwam hij even later, kwam hij op een gegeven moment bij mij op de afdeling. En toen zei hij, de theorie die jij verkondigd hebt. Ja, de theorie. Ja.
Ja.
Die ik u ook verteld heb, die theorie slaat op geen enkele manier aan bij de kennis van je collega's en die willen hier dan ook niks mee te maken hebben. En toen zei ik, ik heb hier helemaal niks mee te maken met wat je nu zegt, want ik ben met research bezig en altijd als ik iets nieuws ontdek, dan moet ik dat niet ontkennen, dan moet ik daarmee doorgaan.
Ja.
Dat heb ik toen tegen Machielsen gezegd. En toen even later, toen kwam hij weer bij mij. En toen zei hij, hij zegt, je moet je ontslag maar aanvragen. Want je houdt op geen enkele manier rekening met wat ik je nou gezegd heb. Dus je moet je ontslag maar aanvragen. Ik zei, dat doe ik niet. Daar begin ik helemaal niet aan. Ik ga gewoon door met wat ik nu allemaal...
Wanneer was dit? Wanneer bent u uiteindelijk weggegaan?
Op 57,5-jarige leeftijd.
Maar in feite... Komt het erop neer dat uw collega's bij de afdeling geluid het niet zagen zitten?
De klanktechnici. Nou, die waren bang om hun baan te verliezen en daarom hebben ze gewoon mij genegeerd om, als het ware, vanaf de leiding van die afdeling geen negatieve waardering te krijgen. Zo moet je het zien.
Ja. En hoe kijkt u er nu tegenaan?
Maakt mij nu helemaal niet meer uit, want nee. Ik vind dit gewoon allemaal banaal, meer niet. Dan moet je gewoon geen aandacht aan trekken.
Nee.
Oké.
Ja, ik heb nog een vraag. Zou ik nog iets kunnen afspreken met u?
Nou ja, dat is goed.
Wanneer zou ik nog even langs kunnen komen?
Maakt niet uit hoor.
Maakt niet uit?
Nee.
Komende week een keer?
Ja, is prima.
Goed. Nou, het allerbeste met u?
Ja, het allerbeste er ook mee.
En ja. Tot snel dan.
Ja, tot te horen zijn ziens.
Zeker.
Ja?
Dag.
Dag.
Dag.